welkom bij een nieuwe aflevering van Jens Talks. Vandaag zijn we bij Nieuwskamer, want Talita Muse is vandaag de gast. En zij is het initiatief Nieuwskamer begonnen. Gericht op de jeugd, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Helemaal. Ja,
helemaal op de jeugd eigenlijk. Gen Z. Ja, ik heb er zelf nu 2 columns voor gedaan. En mensen die er luisteren zijn inderdaad alleen maar jeugdig en het wil leven, denk ik. Want voor de jeugd wil natuurlijk wel snel en makkelijk zien.
Precies.
Verder oud-presentatrice van Op1, BNR heb je een dagelijks podcast, moet ik het noemen. Radioprogramma, leuk. Daar moet je zo meteen ook naartoe.
Zeker.
En we gaan het vandaag hebben over de man-vrouw verhouding in de samenleving.
Kijk, dat maar, is echt een leuk onderwerp.
En actueel.
Ja, en heel actueel, ja, zeker.
Na de Derkse rel met de kaars natuurlijk. Maar voordat we naar de inhoud ingaan. Ingaan is ook een beetje onhandig
woordgrap. Je zou maar de geschiedenis ingaan met een rel met een kaars, weet je. Dat is toch wel hoe die man dan een beetje nu te boek gaat staan.
Ja, nou, daar komen we zo meteen op. Of hij nog terugkomt überhaupt of kan terugkomen. Precies. Maar hoe is het met jou?
Ja, goed. Ja, we zitten nu hier inderdaad bij JMC en bij Nieuwskamer. En zoals je ziet, het is aan het groeien, het initiatief. Dus er komen steeds meer jonge mensen bij ons werken. Worden ook veel benaderd door jonge journalisten. Van ja, interessant wat jullie aan het doen zijn. En we proberen echt een beetje die formule te kraken. Tussen snelle, hippe, toffe content. En aan de andere kant wel inhoudelijke verdieping. En ik moet heel eerlijk zijn, dat is heel moeilijk. Want alles wat op social media voorbij komt, is gewoon billen. En weet je wel, met gala en allemaal dat soort onderwerpen. En aan de andere kant wil je verdieping geven. En vaak is verdieping lang, ingewikkeld, complex.
Ook moet je hersenen aan het werk zetten. Oh, nee.
Hersenen aan het werk zetten, inderdaad. En wij proberen dat nu samen te brengen. En dat is echt met vallen en opstaan. Maar ik merk dat we nu meer volgers krijgen, meer engagement onder de post. Dus gaat
en
lekker.
En betrokkenheid ook van de jeugd?
Ja, en meer betrokken. Ja, want als ik gewoon zie in onze statistiek wie ons volgen, dan is dat gewoon de grootste doelgroep tussen de 18 en 23. En dat is precies wat ik wilde.
Ja.
Ik wil dingen bij de NPO maakte ik dingen voor 65 plus. Misschien 7 mensen die in slaap vielen als ze naar me zaten te kijken.
Ja, precies.
En nu zie ik wel in mijn statistiek dat ik echt die doelgroep benader. Dus de meeste zijn allemaal onder de 25 en dan nog een plukje tussen de 25 en 30. En denk, ja, dat is de groep voor wie ik relevant content wil maken.
Want het uiteindelijke doel is om de jeugd eigenlijk meer maatschappelijk betrokken te maken.
Ja,
en ook meer te betrekken bij de politiek of maatschappelijk. De kwesties zoals bijvoorbeeld de Derkse rel, dus de man-vrouw verhouding.
En dan ze vooral denkrichtingen te geven. Dus niet te zeggen, dit is helemaal fout of dit is helemaal goed of die heeft gelijk of zo moet je erover denken. Dus om op de ophef in te gaan. Maar vooral even een stapje terug te doen en te zeggen van nou, bijvoorbeeld er wordt dan gelijk gesproken over dit is een uiting van rape culture, van verkrachtingscultuur. Waar komt die term vandaan? Oh, het komt uit radicaal feminisme. Wat is het dan voor stroming? Dus om helemaal af te gaan pellen, waar gaat het debat achter de nieuwskop over? En dat op een jonge manier te doen.
Ja, maar laten we dan maar gelijk een bruggetje maken inderdaad naar het onderwerp wat we een paar keer nu hebben aangekaart.
Kaarsen.
Ja, kaarsen inderdaad. Ja. Nee, maar wat zegt in jouw ogen dan die Derkse rel en het verhaal dat hij dat zomaar kan vertellen op televisie? Wat zegt dat volgens jou over de man-vrouw verhouding in Nederland? Ja, dat is een zware vraag.
Wat zegt het over de man-vrouw verhouding?
Nou, mag hem opvatten hoe je het zelf wil. Dat is een brede vraag.
Het zegt in mijn optiek wel dat, kijk, wat een beetje ongelukkig is, hij haalde het aan eigenlijk als een voorbeeld van juist dat we nu verder zijn met onze moraal. Dus in die zin is het een beetje ongelukkig dat er zoveel ophef ontstaat. Want eigenlijk zei hij, zou in die zin kunnen zeggen hetzelfde als heel veel mensen nu, dit kan niet meer. Maar gewoon puur waar dan wel, vind ik, terecht verontwaardiging over komt, is dat het in zo'n lacherige setting wordt gedaan en dat iedereen daar dan een beetje over meelacht. Ja, dat zegt misschien toch iets over dat we nog weinig beseffen dat dit zo dat we wel een structureel probleem in mijn optiek hebben met grensoverschrijdend gedrag en met seksueel geweld. En ook met verkrachtingen. Als je gewoon ziet het aantal vrouwen wat dat meemaakt in Nederland, wat te maken krijgt ergens in hun leven met ongewenste aanraking of met verkrachting of met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Even dat hele spectrum.
Ja.
Dan vind ik dat veel te veel. Er is bijna geen vrouw die ik ken die het niet heeft meegemaakt. En dat vind ik echt te veel.
Nee, dat snap ik. En ik moet zeggen, die geluiden hoor ik ook. Alleen ik vraag me wel tegelijk ook af dat die mannen en vrouwen, als een vrouw een man op een bil slaat, wij moeten dan ons niet zo aanstellen.
Nee, moet je ook niet.
Nee, maar dat doe ik dus ook zeker niet.
Nee.
Maar ik zou het ook niet ongewenst doen bij een vrouw waarvan ik denk inschat dat dat echt verkeerd zou gaan vallen. Maar stel je voor dat je al een keer die verkeerde inschattingsfout, dus een inschattingsfout maakt, dan is dat toch niet per se gelijk aanranding of in die categorie te plaatsen.
Nee, kijk, ik denk wel dat door de heftigheid van deze discussie en door de hele canceling eromheen, dat er inderdaad wel een gespannen situatie ontstaat. Waardoor mensen zich inderdaad afvragen, wat mag ik doen? Of worden nu niet de verhoudingen inderdaad verstoord tussen mannen en vrouwen? Gaan we nu dadelijk heel spastisch met elkaar om? Terwijl precies wat jij zegt, dat is terecht. Ergens is het ook wel leuk dat er een grijs gebied is. Ik bedoel, ja, dat is bijna de essentie van flirten. Dat je niet helemaal weet of je je nu op glad ijs begeeft, of dat dit heel awkward is, of dat je jezelf
elke week.
Iedere week, ja. Maar ik denk wel dat de normen wel terecht aan het verschuiven zijn. Maar ik zie dit heel erg MeToo als een soort van overcompensatie, omdat het in het verleden ook niet helemaal goed zat. Dus ik zie wel dat we in het verleden te vaak mannen hebben laten wegkomen. Mannen en vrouwen hebben laten wegkomen met ongewenst gedrag.
Dus met over de grenzen heen gaan. Dus waar moet ik dan aan denken, ongewenst gedrag? Want dat is eigenlijk misschien wel het onderliggende vraag van dit gesprek.
Ja.
Wat is tegenwoordig ongewenst gedrag?
Nou, kijk, als je het bijvoorbeeld... Nou, laat ik het gewoon heel simpel zeggen. Als het gewoon om mezelf betrekken en in mijn eigen leven. Ik heb ook meegemaakt dat ik al vanaf toen ik stage ging lopen voor het eerst, toen ik 18, 19 jaar was en een keer stage ging lopen bij een organisatie, of ook in mijn bijbaantjes in de horeca, dat ik door mijn leidinggevende ongewenst ben aangeraakt of verzoeken kreeg tot... Nou, één keer heb ik een leidinggevende gehad die letterlijk zei, jij hoeft niet meer op werk te verschijnen, maar ik hou je wel vanavond op met de auto en ik betaal je gewoon door en dan gaan we leuke dingen doen.
Oh.
Ja, dan heb je het wel over een man van 50 die dat zegt tegen een meisje van 17, 18.
Dat is intimiderend.
Dat is behoorlijk intimiderend. En dan kan je wel zeggen van, nou ja, weet je, dan kan je het nog steeds er niet op dat verzoek ingaan. Of dan kan je gewoon dan dus je baan opzeggen, wat ik toen ook heb gedaan.
Ja.
En dan kan je zeggen, nou oké, dan kom je er verder goed van af. Maar ik vind wel dat het een bepaalde schade heeft veroorzaakt. Want bij mij levert, nou, ik ga niet zeggen, ik ben nu zwaar getraumatiseerd. Maar verschillende dingen die ik heb meegemaakt hebben wel degelijk je spontaniteit ten aanzien van mannen weggenomen. Als ik 's avonds laat alleen in de trein zit met een man, of ik loop een straat in en loopt alleen op dat moment een man over straat die ik niet ken, dan ben ik dus bang. Ik voel gewoon van binnen angst. En ik vind dat is, als je het hebt over vrij zijn, we willen toch allemaal ook een bepaalde mate van vrijheid ervaren in ons leven. Dat je kan gaan en staan waar je wil. Ik heb wel het idee dat ik dat niet helemaal heb. En dat,
dat vind heel kwalijk ik wel erg.
Ja.
En de vraag is waar dat dan vandaan komt. Kijk, ik ervaar dat zelf niet zo. Tuurlijk, ik zoek ook die grenzen op af en toe. Mm-hmm. En je bent ook een beetje mee aan het spelen. Omdat, ja, wat ik net zei, dat is juist leuk.
Dat is de andere kant.
Ja, alleen... Ja. Blijkbaar wordt er tegenwoordig door veel vrouwen acties van mannen ervaard als aanranding, seksisme ook wel, verkrachting zelfs. Maar dat is wel een onderwerp op zich natuurlijk.
Ja, misschien dat is zo zwaarste, dat is gelijk een strafbaar misdaad. Ja.
We moeten zo meteen maar ook even op inzoomen, want tegenwoordig moet je misschien ook wel een contract meenemen voordat je iemand mee naar huis neemt.
Oh ja, de consentbeweging.
ja, precies. maar ja, ik probeer een beetje eigenlijk te achterhalen van waarom ervaren vrouwen die dingen op een bepaalde manier? En doen wij dan iets verkeerd die wij niet zien? Want op dit moment zie ik zelf niet echt in dat mannen... dat er een rape culture is of zo. Ja.
Nou, ik denk dat er heel veel dingen spelen. Kijk, ik denk de eerste is überhaupt van... dat wees een vriend mij op, omdat ik het best wel vaak had over... Nou, het is gewoon, dit is een mannenprobleem. En toen zei hij van... ja, maar als je gewoon waarschijnlijk statistisch gaat kijken... is het maar een heel klein percentage van de mannen... die heel veel slachtoffers maken. Waardoor je dus dat die disbalans krijgt... dat alle vrouwen het gevoel hebben... dat ze allemaal dit hebben meegemaakt. Seksueel grens... of nee, dat allemaal aangeven dat ze dit hebben meegemaakt. Terwijl de mannen de hele tijd zeggen... nou ja... ik ken niemand. Ik ken alleen maar gewoon normale gasten die af en toe een beetje overmoedig zijn. Of af en toe weet je wel iets doen. Maar
grootspraak.
Allemaal niet op die... Dat zit allemaal helemaal niet op de ernst van verkrachting of echt aanranding. Het zit allemaal veel meer in... Nou ja, inderdaad, grootspraak of overmoedig zijn.
Een beetje haatjes
ja, precies. En dat verklaart denk ik... En dat zou best wel... Ik heb het nog niet gefactcheckt. Maar het zou kunnen zijn dat er weinig mannen zijn die veel plegers zijn. Dus het is maar een kleine groep mannen in de samenleving die heel veel slachtoffers maakt, waardoor het nu lijkt alsof het om alle mannen gaat. Alsof het lijkt alsof mannen een verkrachtingscultuur in stand aan het houden zijn. En misschien is dat wel een belangrijke verklaring. Dus dat het beeld niet klopt met de daadwerkelijke statistiek eronder.
Maar denk je niet dat sommige vrouwen het ook zelf een beetje uitlokken? Door de manier hoe ze zich kleden, hoe ze zich gedragen, een beetje provoceren, een beetje uitdagen. Dat ze denken,
een dikke cleavage, zeg maar.
Bijvoorbeeld, om iets te noemen, inderdaad. Maar een beetje mannen op de stang jagen en dan... En dan gebeurt het en dan is het aanranding of zo.
Ja, dit is zeg maar in de verkrachtingscultuur zit dat dus van dat je eigenlijk niet mag zeggen over mensen van nou, die vroeger echt om. Of weet je, dat is dat victim blaming. Nou, ik merk bij mezelf, als ik gewoon heel eerlijk ben, dat ik dat wel echt heel mijn leven heel vaak heb gedaan. Als ik hoorde dat iemand lastig was gevallen s'nachts. Maar dan hoor je erbij dat het dronken was en op een plek waarvan je echt denkt, ja, iedere idioot weet dat je daar niet in een jurkje moet gaan rondlopen om 3, 4 uur s'nachts met bepaalde gasten. Dat schiet dan wel door je hoofd. En ja, ik kan natuurlijk ook bij mezelf niet ontkennen dat er ook gewoon een soort van aan de ene kant is aandacht heel leuk en doe je een jurkje aan. Oh, en ik heb nu ook hoge hakken aan en blote benen. En ik ga echt gewoon niet hypocriet te zijn. Dat ik ben teleurgesteld als er een geen enkele blik naar is gekomen.
Nee.
Dan heb ik een slechte dag gehad. Dan denk ik, maar nou, maar volgende keer wel weer een beetje aanzetten.
Dan wordt het weer gewoon een kotruitje.
En het is wel zo dat het... Ja, weet je, je kan het gewoon niet ontkennen dat het oog... Kijk, ik heb veel mannen bestudeerd. Het oog van mannen glijdt er nou eenmaal naar af. Weet je, dat is niet...
Ik kan het niet geheel ontkennen.
Mijn vader, mijn vriendjes, de meest brave leraar of huisvader... Als er iemand voorbij loopt die er lekker uitziet of uitdagend gekleed
monniken.
Is. Ja, zelfs die... Nou, waar komt het veel voor? Nou, zeker bij die mensen in de kerk of die zich juist onthouden van alles. Dus het is wel een soort... biologisch feit, denk ik, dat je nogmaals hormonen hebt en dat je op uiterlijk naar elkaar kijkt en zeker. Dat je aantrekkingskracht hebt. Voor zware dingen als verkrachting en zo vind ik niet dat het onderdeel mag zijn van het excuus. Maar voor het grijze gebied is het wel onderdeel van de verklaring.
Maar in bed kunnen vrouwen ook uitdagen. En dan als man dan een soort van hapt... letterlijk of en figuurlijk misschien wel. Of figuurlijk en letterlijk misschien wel. Kan het ook vaak worden uitgelegd als aanranding. Terwijl dan die vrouw het wel een beetje heeft uitgelokt. Die heeft die man een beetje gek gemaakt.
Dat kan, nou, je ziet nu in die Amber Heard en Johnny Depp zaak. Ja. Wat natuurlijk ook actueel is. Ik zit dat te kijken en dan denk ik op een gegeven moment... is iedereen slachtoffer en dader tegelijk. Want het is één onderlinge uitlokking, manipulatie... elkaar aanmoedigen tot geweld, elkaar aanmoedigen tot zieke dingen... maar het volgende moment daar ook echt daadwerkelijk... ze lijden ook, ze zijn ook slachtoffer... en er gebeuren wel degelijk dingen die niet wenselijk zijn. En dat is ook natuurlijk... ja, in toxische relaties komt dat veel voor... maar het komt gewoon voor in het gedrag tussen mannen en vrouwen... dat je grenzen met elkaar... Dat het is een dynamiek. Ja. En in die zin ben ik het wel eens met jouw kritiek. Dat je kan het niet zo sec behandelen als het is heel duidelijk dat je in de samenleving daders hebt. Dat zijn die mannen van het patriarchaat. En je hebt slachtoffers. Dat zijn onschuldige vrouwtjes.
Maar het is niet zo zwart-wit.
Die eigenlijk heel heilig zijn en puur rondlopen. En dan in één keer er allemaal aas gieren, zeg maar. Waarvan de straat worden getrokken en verkracht. Dat beeld is inderdaad eenzijdig. Er is ook een spel gaande en een dynamiek gaande. En dat is wel terecht dat je daar van zegt dat moet je ook meewegen.
Nee, ik snap wel wat je zegt hoor. Ik vind het een heel lastig voor te stellen van die kleine man die veelplegers, hè, dan waar we nu dan over zouden hebben. Maar ik kan me niet voorstellen waar ik die ben tegengekomen en hoe ik dat voor me moet zien. Kijk, dan hebben we het nu dus echt over uitgaan, vrouwen.
Nou, op werksituaties. Op werksituaties. Ik kan het wel meer over delen. Ik heb zelf ook een keer echt. Ik ben zelf een keer aangerand. Dus in de trein door een man die ik op een borrel had ontmoet. Was ik ook nog vrij jong. Was ik 21 jaar. En deze man was eind 30. Hij heeft me echt aangerand in de trein. Helemaal niet eens uit de hand gelopen. Ik ging gewoon terug in de trein, maar we hadden wel samen op dezelfde borrel gestaan. En hij zei, ik moet ook naar Rotterdam. Zo simpel was dat. Toen in die trein, die heel leeg was, is hij mij echt tegen mij willen gaan betasten. Ik heb heel vaak gezegd, nee, ik heb wel zijn hand van me af. Hè, zijn hand afgeslagen.
Maar dit is overduidelijk, is dit gewoon aan.
Ja, maar hij, ik heb hem er ook later mee geconfronteerd en gesproken. En hij zegt toch een soort van, ja... Ik was dronken, ik weet niet meer zoveel. Ik vond je gewoon wel interessant. En hij, dus blijkbaar is het toch niet zo duidelijk. Terwijl het voor mij wel degelijk echt wel bepaalde schade weer heeft toegebracht.
Ja.
En dat is dus een beetje het ingewikkelde waarvan ik. Nou, en dan is dit een voorbeeld. Maar je hebt natuurlijk ook nog al die voorbeelden waarbij dus die machtsrelaties een rol spelen. En dan vind ik ook dat je wel kan afvragen van. Oké, weet je, daar waar macht nog ook een rol speelt... als je leidinggevende vreemde verzoeken doet of jouw dingen stuurt... kan je je wel afvragen hoe vrij is die persoon om daar weerstand tegen te bieden. En dan vind ik het wel degelijk terecht om te zeggen... is dit niet ook een collectief probleem? Want de mensen die dat zien gebeuren, maar bijvoorbeeld niet ingrijpen... of er een kantoorgrap van gaan zitten maken... dat iemand eigenlijk altijd een beetje vrouwtjes lokt, zeg maar... of de knappe vrouwen aanneemt en dan ze een beetje onder druk zet... dat schept wel een cultuur waarin dat mogelijk is.
Dat denk ik ook wel inderdaad. Maar dat is wel iets heel anders dan een verkrachtingscultuur. Maar dat is ook een heel... Ja, je zei net al, het zwaarste...
Volgens de radicaal feministen niet. Dus volgens de radicaal feministen zijn verkrachtingen eigenlijk ze maken ook een piramide en die zeggen de gevallen van verkrachtingen... Die worden eigenlijk veroorzaakt door al die lichtere vergrijpen of al die kleinere dingetjes die wij nu bespreken.
Maar waarom zijn zij tevreden? Dus die nieuwe, die radicaal feministen. Ik had zelf opgeschreven als een nieuwe feministische beweging. De moderne feministen eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Die niet alleen maar meer voor de gelijke rechten, maar eigenlijk veel verder gaat. Dus mannen en vrouwen volledig gelijk wil maken. Terwijl ik bij mezelf denk van ja, gelijke kansen wil niet zeggen dat er ook gelijke uitkomsten zijn.
Nee, totaal niet. Dat ben ik ook heel erg met je eens. En er is ook een man-vrouw verschil. En het lastige hieraan is ook dat je wil ook ergens van een... Ik dan, hè, als ik gewoon eerlijk ben naar mezelf als vrouw, dan denk ik heb die ervaringen gehad. Maar zou ik een wereld inruilen, zou ik bijvoorbeeld zeggen, ik zou liever een wereld hebben waarin ik 100% garantie heb dat die dingen nooit meer gebeuren. Dat ik nooit was aangerand, dat ik nooit dit had meegemaakt. Maar dat ik dus ook nooit inderdaad dat grijze flirtspel had gehad met alle mannen die ik in mijn leven ben tegengekomen. Ja, dat dan. Ik denk dat ik dan zou zeggen, nee, dan hou ik het liever zoals het is. En dan heb ik maar meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Omdat ik ook denk, inderdaad, je maakt wel heel veel kapot als je zegt van nou, je moet eerst dus al die andere uitwisselingen tussen mannen en vrouwen maar zo formeel mogelijk maken. Ja. En ontdoen van alle spanning eromheen, zeg maar. Om echt maar te voorkomen dat er ooit een verkrachting plaatsvindt. Ik denk dat je dat niet zo kan stellen. Maar ik zie de radicaal feministen in die link dus wel. Die vinden dus echt ieder seksistisch schapje, iedere objectificatie van een persoon, zodat je iemand heel erg als ding behandelt of als sekssymbool neerzet, draagt bij aan uiteindelijk die vrouwen die bij het politiebureau zitten met een verkrachtingsmelding.
Haalt toch een beetje alle vreugde uit het leven. Dus alle ja, de spanning. Ja, maar misschien ook wel. Kijk, mensen gaan over de grens. Mensen maken fouten. Joan Derks heeft wel regelmatig sorry gezegd voor diverse dingen. En dit gaat dan specifiek over seksisme. Jegens vrouwen eigenlijk vooral. Maar het maakt het juist leuk dat je grapjes maakt over en weer. En dat iemand het van zich afbijt. En iemand is sneller op de kast. En dat kan eigenlijk echt niet. Want bijvoorbeeld het programma Roddelpraat. Dat is heel veel mensen vinden het verschrikkelijk. Want er worden dingen gezegd volgens mensen die echt totaal niet kunnen. Maar er kijken wel echt regelmatig 600, 700.000 mensen naar.
Ja, maar is dat een...
Omdat het niet kan. Dat...
Nee.
En dan dat die mensen willen blijkbaar, is er, dat ervaar ik het ook, behoefte aan humor en die eigenlijk niet kan. Omdat daar weinig, dus heel veel politieke correctheid is inmiddels in de samenleving.
Nou, ik vind wel dat humor moet wel ontdaan zijn van dit soort last. Dus ik vind wel dat, zeg maar, cabaretiers of inderdaad, als het duidelijk een setting is van humor, dan vind ik dat je sowieso veel meer vrijheid van meningsuiting moet hebben. Eigenlijk misschien zelfs wel 100%. Omdat ik echt denk dat humor inderdaad is echt een specifieke eigenschap van ons als mensen. Je kan alles in het ridicule trekken, vind ik. Dat moet gewoon kunnen. En het is ook gezond voor de samenleving dat je kan lachen. Ik bedoel, je kan ook lachen om nazi's en je kan ook lachen om Hitler en je kan ook lachen. Weet je, dat mag ook, vind ik, iedereen en alles mag dat gewoon doen.
Maar je doet dat niet op de Dam.
Maar precies, maar je doet het niet bij tijdens de 4 mei herdenking. Nee. Maar zelfs dan, je kan zelfs een dag later wel een grappig cartoon maken maar over de 4 mei herdenken. Dat zou kunnen.
Ja, eens.
Dus maar alles is context.
VI is een kantine, dat is van Peter Deren zitten, zijn een kantine humor en zo. Dan zo zou je ook kunnen redeneren dat heel veel grappen daar dus ook wel zouden kunnen. We hebben dus heel erg nu over man-vrouw seksisme.
Ik denk dat zij zichzelf eigenlijk te graven hebben gedragen door ooit toen in te gaan op die grap van Johan Derksen over, wat was het ook weer, over Zwarte Piet en Quasi. Dat vond ik toen best wel een grappige grap.
Ja.
Daar moest ik om lachen. Ja. Maar toen hebben zij daar heel serieus op gereageerd door toen Natasja Harlequin de uitzending in te halen. En toen daar aan tafel eigenlijk als een talkshow te gaan bespreken. En sindsdien zijn ze ook de weg ingeslagen dat ze het programma als een talkshow hebben neergezet. En dat is nou precies waarmee ze zichzelf in de voet hebben geschoten.
Ja.
Want daarmee zijn ze eigenlijk gaan doen alsof ze daar serieuze thema's in de samenleving bespreken. Terwijl als zij het concept gewoon hadden gehouden van kroegpraat. Maar dan op de televisie, voetbalpraat. Nou, dan vraag ik me inderdaad af of ze dan aan die strengere soort van maatschappelijke regels die er nu zijn, hadden gehouden. Dus in die zin ben ik het wel redelijk met je eens.
Ze zeggen eigenlijk de context is veranderd, waardoor ze bepaalde grappen
eigenlijk...
Ze hebben
zelf de context ook veranderd.
Ja, ze hebben zelf misschien ook deels gedaan en een beetje... Ja, door dagelijks een talkshow te hebben. En daardoor zeg je eigenlijk... Daardoor kunnen bepaalde dingen niet meer die voorheen misschien wel konden, omdat het een hele andere setting was. Een heel ander format was.
Ja, dat
hebben
ze zelf wel een beetje gecreëerd.
Maar een bruggetje. We hebben het nu over seksisme, humor. Maar bijvoorbeeld de arbeidsemancipatie van vrouwen. Vind jij dat er een 50-50 verdeling moet zijn en dat er meer vrouwen CEO's moeten zijn en zo?
Ja, vind ik wel. Maar moet, dat, denk ik, het woordje moet is cruciaal. Ik vind het gek dat er na zo'n lange tijd dat er vrouwen gewoon ook massaal gaan studeren en goede banen hebben. En nou, jij en ik, we doen beide volgens mij zo lekker met ons carrière bijvoorbeeld bezig. Maar ergens dan is het gek dat er aan het uiteinde dan bijna geen vrouwen meer overblijven. En dan kan je zeggen van nou, een deel van de oorzaak ligt misschien bij vrouwen zelf. Weet je, part-time werken, kinderen, interesses. Maar een ander deel moet je toch ook als samenleving naar jezelf kijken van zijn er mechanismen van uitsluiting. Ik vind het al, ik ben altijd ja, misschien heel saai genuanceerd, maar ik vind altijd en. Het is natuurlijk en waar dat het onzin is dat het alleen maar ligt aan mannen die vrouwen op die plekken tegenhouden.
Ja,
maar
dat
het is ook
dat hoor je vaak.
Onzin dat er vind ik dan hè, dat er echt geen enkele mechanismen zijn waardoor vrouwen minder kansen hebben. Dan denk ik soms wel.
Nee, want het
voordelen.
Het gaat eigenlijk inderdaad denk ik om de gelijkheid van kansen. Want dat vindt daar is iedereen het over eens. Ja. Alleen waar mensen over in discussie gaan, is de vraag of de uitkomsten ook gelijk moeten zijn.
Ja, en of je dat moet afdwingen.
Ja, precies. Of dat dan autoritair moet gaan afdwingen bij mensen. Ja. En dat is dan vaak dwangmatig.
Ja, of je moet zeggen van nou, we gaan nu bepalen dat in iedere board moeten er twee vrouwen en zoveel mensen van kleur en zoveel Chinezen en zoveel dit en dat. Gehandicapten en alles gooi
is,
erin.
Ik kan er met mijn hoofd niet bij, want ik denk van je moet kijken naar de kwaliteit. En ik weet echt wel dat ik ben echt naïef. Ik weet dat dat niet altijd gebeurt. Er wordt ook vaak gekeken naar bepaalde bedrijven naar of iemand wit is,
dat soort dingen. Achternaam kan je nog steeds minder een baan krijgen natuurlijk.
Ja, en dat moet je ook zeker niet ontkennen. Daar moet je ook zeker aan gedaan worden. En als dat als daar een signalement van is, aangeven voor discriminatie. Maar het is een ander uiterste om het allemaal maar dwangmatig gelijk te trekken.
Ja, ik zie dat het. Ja, precies. Maar ik zie het meer als dat mensen het willen corrigeren op zo'n inderdaad wat jij noemt autoritaire manier, omdat ze zien dat het ook niet vanzelf gaat. Dus ze zien en ook zien dat mensen niet willen erkennen dat die andere mechanismen van uitsluiting of ongelijkheid er zijn, of daar niet iets aan willen doen. Ik bedoel, het is één ding dat je erkent van oké, inderdaad, door vooroordelen of door andere dingen komen dan misschien uiteindelijk ook goede mensen met kwaliteit, maar door hun vrouw zijn of handicap of kleur niet op die plek. Nee. Maar de vraag is dan natuurlijk, wat ga je daar actief aan doen? Of zeg je, daar moet je eigenlijk gewoon niks aan actief aan doen. Zo is nou eenmaal de mensheid. Mensen zijn nou eenmaal, sluiten elkaar uit en willen hun eigen clubje bij elkaar en soort. En mijn ding is wel dat ik zeg van hey, je moet dat niet helemaal accepteren als samenleving. Je moet toch zeggen van dat zijn toch ongewenste manieren van elkaar behandelen. Ja. Dan is niet de oplossing autoritair van bovenaf ingrijpen. Maar niets doen, een beetje laissez-faire zeg maar, vind ik ook niet de oplossing. Dus er moet toch dan vind ik een middenweg zijn.
Dat denk ik ook, maar ik denk dat omdat het gesprek er nu over is opengebroken, dat het al redelijk aan het gebeuren is.
Dat zie je ook wel hoor. Het verandert al heel erg.
Maar dat wij het hier vandaag nu over hebben en dat wij aandacht geven aan de moderne radicale feministen, zoals jij het noemde, dat is natuurlijk ook wel een ding. Want het werd ook een aantal jaar geleden nog weggezet als een extreme, een beetje gekke groep.
Ja.
Maar die krijgen steeds meer impact in het maatschappelijk debat en zo. Maar
dat is de boventoon aan het voeren nu. Dat is ook wel de vraag dus of dat inderdaad goed is.
Stem op een vrouw met Sigrid Kaag natuurlijk. Ja. Die D66 staat voor inclusiviteit en regenboogvlaggetjes, et cetera. Maar de vraag is, wanneer zijn de radicaal feministen tevreden?
Ja, dat weet ik niet. Omdat je eigenlijk, denk ik, nooit bij die uitkomst kan komen, omdat er zoveel vormen van diversiteit zijn. Dat je dus altijd wel.
Maar diversiteit is toch iets moois. Dat moet je toch omarmen. De verschillen tussen man en vrouw moet je toch omarmen.
Ja. Nou, inderdaad. Dus daarom hou ik niet van die radicale kant of ook van de woke kant. Omdat het dusdanig doorslaat dat zij zeggen, zij ontnemen bijvoorbeeld mij de vrijheid om mij te identificeren als vrouw. Ze zeggen dat ik erbij moet zeggen dat ik een cisvrouw ben en dat ik ontken dat er dat het de wereld binair is.
Heb je ook she, her in je Insta bio staan of niet?
Nee, dus bijvoorbeeld niet. En dat is dus al verdacht in die
verdacht maken.
Wat ik ingewikkeld vind is, denk ik van oké, jullie willen meer vrijheid voor jullie vormen van identiteit. Dat is goed. Meer hokjes erbij. Het is inderdaad niet allemaal binair. Maar als ik mij wel binair wil identificeren, omdat ik me heel mijn leven heb geïdentificeerd met bijvoorbeeld een onschuldig, in mijn ogen onschuldig zinnetje van ik voel me een echte vrouw.
Ja.
Dat mag, dat kan niet. Dat kan je niet zo zeggen. Dat is beledigend en kwetsend. Terwijl ik mij zo identificeer.
Precies.
En die vrijheid wordt mij ook ontnomen. En dan denk ik van, als je opkomt voor, het is een emancipatiebeweging. Het is bedoeld als emancipatie voor mensen die zich nu niet vertegenwoordigd voelen. Dan mag dat niet weer ten koste, vind ik, gaan weer van de vrijheid van anderen.
Inclusiviteit, maar jij niet.
Nou ja, dat is dus het scheve. Ja. En dat, daar vind ik die tak dan ook heel radicaal in. En dat is gewoon niet goed.
Nee, nee, maar dat is ook inderdaad het ding. Hè? Dus elke keer vrouwen, je mag niet zeggen dat jij een echte vrouw bent. Of als ik... Ik vind wat zijn echt dingen die mannen doen. Nou, de deur openhouden of iemand voor laten gaan of zo. Of iemands jas ophangen. Dat zijn allemaal van die dingen. Echt een gentleman zijn, zeg maar.
Ja, en het strookt in die zin niet, vind ik, bij... Maar dat is gewoon puur voor mezelf. Het strookt niet bij bijvoorbeeld wat ik zelf verwacht van een man.
Nee.
Dat is het ingewikkelde.
Wat verwacht je van een man dan?
Wat een echte man is.
Maar wat is een echte man? En dit is even voor de mannen nu.
Wat een echte man. Nou, gewoon een voorbeeld. Ik heb een keer een ex gehad die en gelijk op privé. Maar toen, die had allemaal van die camera's zo geïnstalleerd in zijn huis en zo. En toen was ik daar en was 's avonds laat. En toen op een gegeven moment toen ging er dus zo'n alarmpje af van dat er ergens bij de schuur of weet ik veel wat misschien een inbreker of zo zou zijn, weet je wel? Dus wij schrokken helemaal. En hij bleef gewoon een beetje op zijn plek. Hij ging nog net niet in de kast zitten, maar hij was gewoon een soort van ik vind het eng en what the fuck en weet je wel? En ik zat daar en ik dacht van een echte man is voor mij iemand die een honkbalknuppel nu pakt uit de garage en daar naartoe loopt en even iemand in elkaar
dat vind ik niet heel woke, Tlita.
Nee, maar dat is wanneer zeg maar je opvattingen niet stroken met je gevoel. Je puur biologische hormonale gevoel zegt gewoon, nu moet er geklapt gaan worden en ik wil beschermd worden. Ja, je moet minstens met een gebroken neus terugkomen.
En een beetje bloed. Ja,
want dat vind ik mannelijk, weet je wel.
Ja.
En dat is met allerlei van dat soort kleine dingetjes dat ik gewoon merk. En ook met bijvoorbeeld dat met dat consent. Ik vind het ook wel fijn als iemand inderdaad wel een beetje aandringt.
In vorm consent over seksualiteit, wat nu over toch?
Ja, maar gewoon ook met op date vragen of met andere dingen. Het is gewoon fijn als iemand bijvoorbeeld wel zegt van, nee, maar ik vind je wel gewoon echt leuk en dan wil ik ga je gewoon overtuigen of zo, weet je wel? Of geef me gewoon een kans of ik ga je gewoon meenemen en.
Ja, maar dat is inderdaad een beetje gewoon een beetje.
Het initiatief.
Gewoon dat iemand zijn een vrouw zich gewild voelt, zeg maar.
Ja.
Toch, daar gaat het om, denk ik.
En dat gewild voelen.
Ik snap ze toch beter dan ik denk.
Je snapt heel goed. Maar dat gewild voelen, dat is toch iets. Weet je, dat zit dan gewoon. Ja, misschien is dat zo puur dierlijk of zo. Misschien is het gewoon mijn ouderwet. Maar dat ik denk van dat wil je inderdaad niet kapot maken. Dat moet er ook kunnen zijn. En dat ze dan wordt gezegd van maar die vrijheid. Of dat is daarmee stel ik me heel ondergeschikt op of zo. Dan denk ik, maar het voelt wel lekker.
Ja, nee,
mag dat ook? Ja. Mag als ik dat nou lekker vind?
Ja. Mag ik dat ook zelf weten?
Mag je dat nog zelf weten?
Ja. Jullie mogen je emanciperen.
Ik wil niet gelijkwaardig zijn tussen de lakens, zeg maar. Nee. Mag dat ook?
Ja. Nee, precies inderdaad. Iedereen staat zo vrij. Maar SM ik heel dat gaan natuurlijk. Ik doe het misschien niet. Maar als iemand anders dat wel wil. Dan...
Precies, ja. En dat is zelf wat ik denk van in welke mate, weet je wel, gunnen we elkaar dan ook weer. Ik merk ook bij mezelf dat dat een tegenstrijdigheid is. Dat mijn opvatting over gelijkheid, die ik dan intellectueel kan benaderen, niet stroken met mijn eigen emotionele behoeften, zeg maar. En dat is een uitdaging. Dat is iets. Dat
maar kijk, ik snap wat je zegt. Hè. Dat is eigenlijk waar ik ook een beetje op hint, inderdaad. Dat wij, inclusief, maar als wij dan als jij echt vrouwen voelen en daar volgens jou bepaalde dingen bij horen, volgens hormonale gevoelens, als jij het zelf noemt, dan moet dat ook gewoon kunnen.
Ja.
En dat kan volgens die groep niet. En dat is een beetje het probleem.
Of die groep ontkent dat, of zegt dat een overblijfsel is uit het patriarchaat, waardoor ik dat nu zo heb. Ik ben geprogrammeerd, maar dan word ik dus niet behandeld als individu.
Nee.
Dat vind ik ook dan ingewikkeld. Nee. Dan is het zo van, jij bent net zoals bij racisme, dan wordt gezegd, je hebt een gekoloniseerd brein, dus je denkt alleen maar in zwart-wit. Dan zeggen ze nu van, je hebt een mannelijk gedomineerd brein. Je bent opgevoed met mannelijke concepten van genot en van liefde. En
maar
het zou zo kunnen, maar...
Als je hierop in gaat zoomen, dat is niet onderwerp van vandaag, maar eigenlijk meer wat breder. Het is ook weer dat hokjesdenken. Het is zo makkelijk tegenwoordig om mensen in een bepaald hokje te stoppen. Zo van, jij was, dat was nu dan op Twitter iets actueels, jij was anti-coronamaatregelen, zul je nu al pro-Poetin zijn? En anti-abortus, dat ziet Peter Pannenkoek.
Het is dus precies, als dus je dit bent, dan ben je of dat.
En dat is een beetje waar we vanaf moeten gaan, inderdaad. Meer mensen als individu bekijken. Benaderen ook, denk ik. Alleen,
En dat is ook misgegaan in die zin. Nu denk ik zelf ook bij Derksen. En daar ben ik zelf ook wel schuldig aan geweest. Ik heb daar ook heel veel over getweet. Maar eigenlijk wil je gewoon van hem horen waarom. Je wilt hem natuurlijk ook als individu behandelen in plaats van nu als vertegenwoordiger van al het mannelijke kwaad, zeg maar. Ja. Vertegenwoordiger van het patriarchaat.
Ik denk dat het wel heel onhandig is van hem geweest. Kijk, ik denk dat hij wilde iets mee. Hij wil eigenlijk bagatelliseren wat hij zelf heeft gedaan. Hij wil het opkomen voor Johnny Mol om door te zeggen van ik heb dit vroeger gedaan.
Dat ook natuurlijk,
ik heb dit vroeger gedaan en eigenlijk ben ik een beetje hypocriet om hier hem nu helemaal af te zeiken, af te kraken om wat hij heeft gedaan eventueel.
Ik denk dat backfired.
Ja, nou ja, maar het is, ja, het is natuurlijk wel iets, ook een heel extreem voorbeeld waar die, daar die dat mee wil doen. Dat ten eerste. En ten tweede is het, zegt hij dat natuurlijk ook totaal onhandig. Ik bedoel, als jij dat lacherig als een leuke anekdote gaat zeggen.
Dan zo van, ja, ik heb ook wel eens in mijn verleden een kaars. Dus ja, dat is inderdaad wel anders dat hij met een ernst had gezegd van, hey, weet je, wij mannen hebben ook allemaal hier dingen gedaan. Laten we er eerlijk over zijn. Ja. De normen zijn nu anders. We need to own up to wat we hebben gedaan. En ik maak ook bij deze excuses of zo aan de vrouwen in mijn verleden. Al heel anders gevallen.
Ja, en dan was Gijp niet gaan lachen. Nu, en dan genees dat niet.
Gijp had altijd gelachen, dat for sure. Maar dan was het gewoon een andere setting geweest.
Ja, ja, en dat, totaal. En dan Genee dacht dan niet op morgen. Nou, morgen komt iedereen op het dak. Of morgen kan het misschien klaar zijn.
Precies.
Maar dat is een beetje nu eigenlijk, ja, hoe willen we nu de toekomst in gaan richten qua mannen en vrouwen? Moeten we, want het is wel de kant waar het op gaat. Hè? Nu die,
die consent en de
dwangmatig opleggen van de gelijke behandeling
maar
en zo.
Hoe voel jij je daar dan door? Denk jij dan van, ik voel me daardoor minder vrij naar de toekomst toe? Voel je je daardoor beperkt door die?
Nou, beperkt zou ik niet willen zeggen. Ik meen ook de mensen die zeggen aangerand te zijn of zich zo te voelen, neem ik ook wel echt serieus. Mm-hmm. Alleen ik heb wel zoiets van, ja, dat gaat tegenwoordig wel heel snel dat dat gezegd wordt. Dus ik ben een beetje nu als.
Maar heb je daar een voorbeeld van? Van iets waarvan je denkt, daar is het echt te snel bij geroepen? Of daar is het.
Nou, in het algemeen of mijn persoonlijke.
Ja, kan nog. Uit je omgeving. Nee, ja, ik de media.
Nee, ja, ik bijvoorbeeld als je uitgaat of als je in de kroeg staat en je slaat een arm om iemand heen. Mm. Of je zoekt een beetje toenadering.
Een arm zomaar.
Zeker, mee. Zeker. Ja, je moet zweten het leven. Nee, maar.
Lucky girls. Maar die draaien maar.
Nee, maar. Maar jij hebt een podium opeens. Nee,
maar dan merk je dat.
Nee, als je een beetje die toenadering zoekt, dat je bij jezelf denkt, nou, misschien schat ik het wel echt totaal verkeerd in. Wat ik net al zei. En is het dan tegenwoordig dat iemand dan zou zeggen, want stel je voor, ik word later een publiek figuur en ik heb op dit moment de ambitie om de politiek in te gaan. Dat is ook de eerste keer dat ik het zeg, maar oké.
Wat cool.
Maar stel je voor en dan komt dit opeens naar boven. Ja, dat heb je nu heel veel.
Deze podcaster.
Ja, nee, maar dan heb je nu heel veel mensen die opeens verhalen uit hun jeugdzondes naar boven. Te horen krijgen dat ze verkeerde dingen hebben gedaan. Maar ik vraag me de zorg af van, ik weet gewoon niet meer zo goed wat goed en wat slecht is.
Wat een goed punt wel is, dat ik merk gewoon, en ik werk nu met heel veel jonge mensen. En ik merk dat die gewoon heel bang zijn daarvoor. Die zijn heel bang om al gecanceld te worden. En dan denk ik van, nou ja, toen ik opgroeide, en niet zo ook maar verteld, mijn 30 jaar. Maar toen bestond canceling gewoon nog niet op de middelbare school en op de uni. Het was geen onderwerp. Dus ik heb ook wel eens een keer een filmpje opgenomen met een vriendin. En dan lagen we in het bed van een gast, van een student. En dat was een soort promofilmpje voor een of ander studenten-event. Maar nu achteraf, wij lagen daar echt soort van naakt in zijn bed. En dan gingen. Het was soort van bedoeld als een heel grappig filmpje of zo. Ja. Met drank erbij. Met allemaal, het was allemaal nep.
Een beetje een rock'n'roll even klinkt
het
een beetje.
Maar wat gebeurde er toen ik op één ging doen? Appte opeens een gast van vroeger, die appte mij opeens van, hey Talita, je zou toch niet willen dat dit nu op dit moment naar buiten, dat dit filmpje rond gaat slingeren.
Kun je chanteren?
Ik heb daarna gezegd, joh, doe eens even normaal. En toen was ze ook weg. Dus volgens mij bedoelde het niet zo, maar meer een beetje zo van, nou ja, ik heb wel iets waarmee ik jou eventueel zou kunnen cancelen. Want je ligt gewoon naar je naakt in bed met allemaal mensen. En toen dacht ik wel van, ja, weet je, fuck, weet je. Dat is wel de realiteit waar we in zitten. En ik merk dat gewoon nu met de mensen waarmee ik werk. Dat zij zijn zoveel banger voor een verkeerde uitspraak, voor een verkeerd appje. En dat heb ik gewoon medelijden mee. Omdat ik denk van, ja, dat beperkt je in je uiten in het publieke debat. En het publieke debat is alleen maar gebaat bij dat we ook kunnen botsen. Dat we vrij mogen denken. En dat we gewoon juist met elkaar zoeken naar wat juist is. In plaats van gelijk al alles vooraf klem zetten.
Ja, nee, precies. Maar mensen ruiken ook denk ik heel snel wanneer iemand echt is. Dus als iemand niet op de rem praat. Dus wanneer iemand gewoon echt ongecensureerd en zich niet laat weerhouden van eventuele uitspraken die later ongunstig kunnen uitvallen, zeg maar.
Ja, ik had me. Het is vandaag 6 mei, nu we dit opnemen.
Ik zei dit een voorzetje hier naartoe, inderdaad.
Ik had ook in dagen hier naartoe een beetje met mensen gesproken die door hem zijn geïnspireerd geraakt. En iedereen zegt gewoon, wat is nou de boodschap die hij juist meegaf en waarom hij zoveel tractie kreeg bij Fortuyn? Door die authenticiteit. Doordat hij zowel zijn zwaktes als zijn foute randjes, en in de darkroom zitten met Marokkaanse jongens, maar ook kwetsbare dingen van ik snap dit niet of ik vind dit moeilijk of ik voel me door mijn homoseksualiteit. En dat is wat hem zo aantrekkelijk maakte als mens, als politicus, die echtheid. En dat zou nu, één opmerking over dat je in een darkroom hebt. Ja, onvoorstelbaar in deze tijd. En zo zonde.
Ik heb zoveel interviews van hem gekeken laatste tijd. En dat heb ik echt bijna nooit. Maar ik heb, als ik naar hem kijk, heb ik het gevoel, zo'n man wil je eigenlijk een knuffel geven.
Ja.
Dat is dan echt een, gewoon een goede...
mens is ook. Hij zit er gewoon als mens.
Hij zit er als mens, niet als nagemaakt iemand in een pak die inderdaad...
zogenaamd alles goed heeft gedaan en geen verleden heeft. En geen dingen heeft gedaan.
Nee, want iedereen heeft wel zijn over, nou, toch het onderwerp vandaag te betrekken, een verkeerd appje gestuurd of net een beetje... in iemands ogen de grens overschreden. Dat, dat heeft iedereen, bijna iedereen, denk ik, wel een keer
gedaan.
Dat
zal zeker zo zijn. Ja,
alleen worden nu gecanceld. Het is nu dan, ben je gewoon klaar.
Nou, ik heb wel eens bedacht, ik vind dat de beste manier waarop we dit helemaal zouden kunnen oplossen is een great reset. maar dan een great reset van ons als samenleving. Dat iedereen gewoon bijvoorbeeld voor morgen een bepaald tijdstip op een landelijke database of site alles uploadt van zijn verleden. En dat staat daar dan max een dag op of zo. Dus iedereen, gewoon 17 miljoen mensen uploaden alle shit die ze ooit aan iedereen hebben gedaan. Met daarbij een soort van een nationaal excuus. Want dit is alles wat ik in mijn verleden heb gedaan. En dan wordt het ook verwijderd. En
ga
dan
ik
is
van
het
nu gewoon
klaar.
Jongen, die ga ik met buiten gewoon een belangstelling bekijken.
Ja, precies.
Inderdaad.
En dan reset. En dan, maar dan is het te veel om alles van iedereen te bekijken. En dan na die 24 uur mag je ook er niets meer bij niemand meer aanspreken op alles wat hij ooit tot die datum heeft gedaan.
Okay, nou,
dat is gewoon de great reset van Nederland.
Ik vind het ook leuk om mee te eindigen, maar ik wil wel nog eigenlijk... Oké, dus hoe moet ik het voor me zien? We gaan dus allemaal al onze zondes, waarvan jij denkt dat het een zonde is.
Alle jeugdzondes.
Ja, maar
nationale jeugdzondes.
En hoe doen we het dan als iemand anders van jou beticht van een zonde en jij dat niet ziet als een zonde?
Ja, dus je mag ook over iedereen, je mag ook alles,
gewoon alles gooien.
Je mag alle juice, gewoon één groot... Dan hebben we ook gelijk de juice-kanalen overboven.
Ja, wou het zeggen, dus dan gewoon, is het...
Dit is gewoon één groot...
Roemek, rollenpraat, de groeten.
Ja, maar ik denk ook echt, hè, als je politicus nu bent in deze tijd, ik vind, of ook nu met D66, ik vind, gooi alles proactief op straat. Gooi gewoon, mensen gaan erachter komen. Ja, toch een keer.
Zeker.
Ik heb liever van, nou, ik geef nu maar alles wat ik ooit in mijn leven heb gedaan, al mijn appbericht, alles, gooi het maar allemaal, pleurt maar van alles iedereen online.
Ja.
That's it, dat is wat het is. Weet je, dat is in relaties ook altijd heel fijn. Dat je gewoon, als je een relatie start, vertelt gewoon beide, zijn er nog gelijken die uit de kast kunnen komen bij jou, bij mij, heb je nog dingetjes lopen. Dat is het dan. En dan kan je daarna gewoon, weet je wel, fresh start. En dan zien we allemaal van elkaar dat we allemaal wel iets meedragen. Allemaal wel iets verkeerd hebben gedaan.
Moderne aflaten.
Dat is het dan. Een moderne aflaten.
Ja, maar ja, nu,
precies.
Niemand vraagt er geld voor. Je moet het gewoon doen. Het is alleen maar om je geweten weer even te schoon te maken.
Ja.
Nee, ik ga je bedanken.
Jij bedankt.
Ik vond het een heel leuk gesprek.
Ik vond het ook leuk.
Los van inhoudelijk, ook een beetje op een luchtige manier.
Ja, we hebben het op een luchtige manier over gehad. Dat is goed.
Nou, bedankt je wel. Succes ook met de Nieuwskamer. Ja. En alles waar je nu mee bezig bent. Zometeen naar BNR weer.
Ja, leuk dat je hier was. En inderdaad, nu naar BNR.
Oké, nou, succes. Leuk dat jullie weer hebben geluisterd. Volg ons op onze sociale media accounts. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe tafeldame, tafel hier. Dus lijkt het je leuk om een beetje in discussie te gaan. Het maakt helemaal niet uit welke mening je hebt. Zeg het, stuur een berichtje, mail ons, DM ons, maakt helemaal niet uit. We staan voor iedereen open, dus bij deze. En de volgende keer hebben we een andere leuke gast waar ik mee in discussie ga. Chris Albers, ik weet niet of jullie hem kennen.
Nice.
Ja, we hebben ook regelmatig discussies gehad op Twitter. Dus dat gaat onwijs heel leuk, gaat heel leuk worden. Ik heb er nu al zin in. Dus dat is het eigenlijk wel voor nu. Tot de volgende keer.